Ja, goedenavond. Fijn dat we weer kunnen beginnen na een zomerstop, om het zo maar te zeggen. Is het weer goed om elkaar te zien, ook in deze setting, in de studie Handelingen, die we hier thuis in Kapel aan de IJssel doen. En nou, daar zijn we vanavond weer mensen op afgekomen, dat is fijn. Fijn om elkaar te ontmoeten, lijfelijk. En ook u die op dit moment online meekijkt, zoals dat heet. U ook natuurlijk van harte welkom bij deze studie Handelingen. We zijn al behoorlijk gevorderd, inmiddels eind van hoofdstuk 20 en begin 21 misschien vanavond. En we gaan zoals gebruikelijk eerst een lied met elkaar zingen. En dat is, ik dacht, waar kun je beter mee beginnen dan het nieuwe seizoen, dan met de opstanding. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. Dus ik zal proberen in te zetten en dan zingen we dat eventjes hier a cappella, zoals dat heet, hè. Zo binnen. Vader, we danken u dat we ook deze avond weer bij elkaar zijn met uw woord in ons midden. We danken u voor iedereen die erop afgekomen is hier en ook hen die op dit moment de livestream volgen wil nabij zijn. Geeft u woorden en leidt u door uw geest, Vader. En we bidden ook om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Dank u wel dat we die gebeden van de apostel mogen nabidden na zoveel jaar nog steeds. We danken u dat we een geweldige toekomst voor ogen hebben. Een toekomst die door u verzekerd is. En die is op basis van inderdaad de opstanding van uw zoon, Vader. Dank u wel dat u hem opwekte op de derde dag. En dat hij nu aan uw rechterhand verheerlijkt is. En dat we hem zo mogen kennen als Christus Jezus. We danken u dat we leden zijn van zijn lichaam. En dat we geroepen worden in deze tijd. En dat u uitroept totdat de bazuin gaat, Vader. Daar danken we u voor. We danken u dat u nabij bent en we bidden ook voor hen die er niet bij kunnen zijn door omstandigheden of door ziekte. Vader, ook daarin bent u nabij en we danken u dat u ook in lijden en moeite ondersteunt en uw troostende woorden spreekt. Dank u wel, Vader, dat we in alles mogen beseffen, u bent nabij en u zal ook vanavond die woorden geven die nodig zijn. En dank u wel dat we met elkaar de schriften mogen lezen, bestuderen en ook checken of het ook zo geschreven staat. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar de broederschap mogen delen in dat woord, in de gemeenschap. En we danken u, Heer, dat u dat geeft. We danken u dat we zo weer bezig mogen zijn met de dingen van u en dat is het voor de mens het allerbeste. Vader, want het geeft licht en uitzicht op de toekomst die u verzekerd heeft, ook voor uw volk Israël. Dank u wel dat het uw oogappel is en dat zij ook in de tijd nu waarin antisemitisme toeneemt, ook in Nederland. Vader, weten we ons verbonden met hen omdat zij toch leden van uw volk zijn. Vader, dank u wel dat we ook voor hen dan mogen bidden. En weet ook dat de uitkomst ook verzekerd is. Door verdrukkingen heen zult u hen toch brengen in dat heerlijke koninkrijk van uw Messias Jezus. We danken u daarvoor dat hij komt en dat we daarna uit mogen zien. We danken u voor die roeping met de bazuin. En daar kijken we naar uit, Vader. We danken u dat dat spoedig zal zijn. In de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, we waren gebleven in Handelingen 20 en daar is Paulus in Mileten. En misschien heeft u van tevoren nog even de vorige studie nageluisterd om er weer even in te komen in de draad van dit verhaal, om het zo maar te zeggen. We zijn in Handelingen 20, waarin Paulus dan de oudsten van Efeze bij zich geroepen heeft in Mileten en daar heeft hij ernstige woorden gesproken. En we beginnen vanavond met een heel ernstig woord en dat is ook bewerkelijkheid geworden. Ik denk al dat Paulus dat al zag gebeuren en dat hij de oudsten in Efeze daarom waarschuwde. En het is zelfs mogelijk, en dat hebben we de vorige keer, dacht ik, overwogen ook, dat er in het midden zelfs van die, want we weten niet hoeveel oudsten dat waren, misschien was het toch wel heel wat, want het was behoorlijk gebied. Paulus had er 3 jaar lang gewerkt in die provincie waarvan Efeze de hoofdstad is. Hij had 3 jaar lang met vrucht daar gewerkt, dus er waren velen tot geloof gekomen. Dus we mogen ervan uitgaan dat het toch een groep, flinke groep oudsten misschien wel was. En misschien zaten daar ook wel tussen voor wie dit van toepassing is, wat Paulus hier zegt. Door de geest geleid uiteraard. Want hij zegt, en uit jullie zelf, oudsten, uit jullie zelf, Efeziërs, zullen mannen opstaan, sprekend verdraaide dingen, om de discipelen weg te trekken achter zichzelf aan. En dat is natuurlijk direct al een signaal, hè? Als mensen spreken om discipelen achter zichzelf aan te krijgen en niet achter de Heer aan, dat is al een signaal waar je op moet letten natuurlijk. En Paulus die gebruikte in zijn brieven ook dat woord verdraaid. Dat is wel zeggen de tegenstander ten diepste, als we het geestelijk bekijken, is dan bezig de boodschap die al bekend is, de boodschap van genade, daar gaat het natuurlijk bij Paulus om die te verdraaien. En hoe doet hij dat? Nou, door ernaast nog extra elementen te geven. Extra elementen ernaast. Hè? Het woord zegt het al, ernaast. En daardoor die gedachten te verdraaien van de gelovigen. En de Heer Jezus moest dat zeggen tegen zijn generatie. Hij zegt, u ziet daar Matthäus 17 vers 17, Lucas 9 vers 41, 23 vers 2. En dan spreekt hij over zijn eigen generatie, de Joodse mensen, de Israëlische mensen van zijn dagen, waar de Heer zelf ook toe behoorde tot dat volk. Die, daarvan zei hij ook, jullie zijn een krom en verdraaide generatie, want jullie verlangen tekenen. En het ging natuurlijk, hij deed tekenen en aan die tekenen, wonderen, hadden ze kunnen zien dat hij de Messias is. Hadden ze kunnen zien en misschien wisten ze dat ook wel. En nochtans, bewust, hebben ze hem afgewezen. Aan de meerderheid, vooral de leiders van het volk. En die trokken dan ook een groot deel van het volk dan kennelijk met zich mee. Want toen de Heer gekruisigd werd, vlak daarvoor, dan, ja, Pilatus die waste zijn handen in onschuld. Ja. Maar hij gaf hen over, staat er dan. Hij liet niet, het volk wilde niet dat Barabbas vrijgelaten werd. Wilde niet dat de Heer vrijgelaten werd, maar zij wilde dat Barabbas vrijgelaten werd. En dan staat er zo, ik meen ook in Lucas, dat Pilatus hen overgaf aan hun wil. Hun wil, de wil van dat volk op dat moment. En zij riepen, kruisigt hem. Dus ze hebben hem verworpen. En dat is wat steeds aan de hand is. Het is altijd, als er een krom en verdraaide generatie is, en dat is ook nu nog zo, dat is in alle tijden zo geweest. De dagen van de Heer was het zo, daarna was het zo, en dat is altijd zo doorgegaan. Want Filippenzen 2 zegt immers dat wij schijnen als lichtende sterren, of als lichten, te midden van een kromme en verdraaide generatie, zei Paulus in zijn dagen. En vandaag aan de dag is dat natuurlijk nog steeds zo, dat wij zijn gesteld als lichten te midden van een kromme en verdraaide generatie. Ze zijn van het woord afgedwaald. En lange tijd werd er dan gezegd het christelijke Europa, het christelijke Amerika. Maar als je goed kijkt, hoe ver is men daarvan afgeweken van de woorden van God dus. Ja, en als je van God afwijkt, dan ben je verdraaid, dan heb je een draai gemaakt. En dan is je denken ook op een verkeerde spoor terechtgekomen. Je denken heeft een draaibeweging gemaakt en staat in de verkeerde richting. En dat had te maken met, ik heb het daar hier op deze dia aangegeven, met valse broeders. Hè? De binnengedrongen valse broeders. Laten we heel even met elkaar lezen, Galaten 2. Want het ging natuurlijk vooral bij die Galaten, ging dat om de Romeinse provincie Galatië hebben we dan over. Maar daar ging het om de om genade en wet. En die twee, dat loopt niet synchroon. Dat kun je niet in één evangelie met elkaar mixen. Hè. Dat weet u, je kan geen wet en genade met elkaar mixen. Want dan heb je niets meer, dan heb je geen evangelie. En dat gebeurde wel bij die Galaten. En dan zegt hij Paulus in Galaten 2 vers 4, maar vanwege de binnengesmokkelde valse broeders. Dus het waren pseudo-broeders. He, dan wordt het woord pseudo in het Grieks gebruikt. Die binnenkwamen om onze vrijheid te bespieden die wij in Christus Jezus hebben, opdat zij ons tot slavernij brengen. En welke slavernij is dat hier? Dat is de slavernij van de wet. En dat wilden ze weer dus invoeren. Ze waren juist vrij in Christus Jezus. En vrijheid, ja, dat is niet vrijheid naar het vlees, maar dat is vrijheid in Christus Jezus. Dat wil zeggen, leven tot zijn eer, maar dan niet onder de wet. En dat is natuurlijk het punt, hè? Dat is natuurlijk bij die Galaten heel erg aan de hand. Er waren dus binnengesmokkelde, hè, dat woord smokkelen zegt natuurlijk eigenlijk al genoeg, hè? Het ging een beetje heimelijk allemaal. Valse broeders die dan opstonden en dan de woorden van Paulus ter discussie stelden. Hè? Die gingen dan allemaal vragen stellen, zo stel ik me dat dan voor. Ja, maar de wet, ja, dat is ook het woord van God. Ja, zeker, maar wel bedoeld voor Israël en... Ja, de Paulus verkondigt de genade, dat zeggen we altijd tegen elkaar, dat is nu eenmaal de grondtoon van zijn evangelie, dat is fundamenteel. En je kunt genade niet loslaten, genade is genade en daar kun je niet wet bij mengen. En geloof, hè, we leven in de tijd dat geloof het principe is waarmee God werkt, om het zo maar te zeggen, we zijn ook gerechtvaardigd door geloof. En natuurlijk allereerst het geloof van Jezus Christus. Maar God geeft ons ook persoonlijk geloof. En binnenkort komen we met een prachtige brochure. Heel binnenkort, hoop ik. Die gaat helemaal daarover. Daar gaat het over rechtvaardiging door geloof. Prachtige brochure van John Essex. En die bespreekt dan dat probleem dat vaak wordt tegengeworpen. Ja, maar Jacobus zegt, weet u wel, geloof plus werken. Door geloof plus werken word je gerechtvaardigd en niet door geloof alleen. Dat wordt altijd tegengeworpen, hè, als je komt met de genade. Nou, die brochure die geeft daar een hele fijne kijk op. Aan de hand van de schrift uiteraard, John Essex. Nou, als u die naam kent en u heeft wat van hem gelezen of gehoord, dan weet u dat het een hele fijne, betrouwbare uitlegger is. Die daarin heel bijzonder uitlegt hoe dat nou zit in de schrift. Met geloof plus werken, want het komt wel degelijk voor, en geloof alleen. En hoe zit dat nou met dat verschil? Nou, die brochure gaat daarop in, daar gaan we binnenkort mee komen. En ik denk dat dat heel fijn is om die na te lezen en die ook te hebben. En dat kunt u dan ook uitdelen aan mensen, want dat is een heel belangrijk punt voor veel mensen. Geloof, dat is het principe, zegt Paulus, wat overeenstemt met genade. He, dan denk ik aan Romeinen 4, daar komt in die brochure ook heel erg naar voren, Romeinen 4, waarin hij het heeft over genade en dat het in Abrahams leven ook zo werkte, he, dat genade was, geloof. Nou, Paulus die zegt dan, we gaan weer terug naar Handelingen, we gaan naar Handelingen 20 vers 31, dat is de volgende dia die u ziet, en dan zegt Paulus tegen die oudsten in Mileten, daarom waakt, je herinnerend dat 3 jaar... nacht en dag, ik niet ophield met tranen een ieder vermanend. En nou is dat woord vermanen, dat heeft altijd een bepaalde, tenminste, ik denk dat het voor veel mensen toch een bepaalde klank heeft. Hè? Vermanen, dat is toch denk ik bij heel wat, en bij mij roept dat het woord ook op, dat weet wel dat vingertje zo. Hè? Nou, zo is Paulus nooit bezig, met zo'n waarschuwend vingertje. En daarom heb ik toch even de grondbetekenis vanuit het Grieks erbij gezet. Het woord vermanen betekent vanuit het Grieks, als je het even in de elementen naar voren haalt, denkzin plaatsen. En dat wil dus zeggen, Paulus die spreekt die woorden van God. En dat zet jouw denken allereerst in de goede richting. Want het gaat er eerst om, hè, dat is ook het woord bekering. U zal misschien vanuit uw traditie waar u uitkomt, heeft het woord bekering waarschijnlijk bij u ook een bepaalde klank. Maar het woord bekering, en dat wordt natuurlijk ook in bepaalde Bijbels ook heel veel gebruikt. Maar dat betekent eigenlijk een verandering van denken. He, dat woord bekering, dat bestaat uit twee begrippen eigenlijk. Meta en noia. Nou, meta, dat we zeggen, dat is iets boven het gewone uit, om het zo maar te zeggen. He, we kennen in de wetenschap kennen we ook de metafysica. En dat woord meta wordt wel vaker gebruikt. Hè? Daar gaat het boven, zeg maar meta wil zeggen, het gaat boven het gewone uit. En in de taal heeft het ook de betekenis van achteraf of na. En metanoia heeft meer de betekenis van nadenken. En dat wijst dan op een verandering van denken. Het gaat niet zozeer dat je volgens bepaalde traditionele regels moet gaan leven, want zo wordt vaak het woord bekering uitgelegd. Je moet dan volgens bepaalde regels van de kerken enzovoort gaan leven. Nee, dat is het niet. Dat is het Griekse woord absoluut niet. Het betekent een verandering van denken. Wordt veranderd, zegt Paulus, door de vernieuwing van jullie denkzin. Dat is eigenlijk metanoia. En hij heeft dan hen aangesproken. En dat woord heeft dan de betekenis van de denkzin plaatsend. He, dus daar zit het woord denkzin zit daarin. Noes, dat kent u misschien wel, dat Griekse woord noes. Dat is onze denkzin, onze denkzintuig waarmee we kunnen denken. En dat plaatsen, he, daar wordt het woord, Griekse woord voor plaatsen aan toegevoegd. Dat is dan één woord. En de woorden van Paulus die leiden ertoe dat onze denkzin op de juiste plek komt. He, de juiste richting krijgt. En daardoor dat we ook daardoor, want het begint allemaal in ons denken. En dat heeft alles te maken met ons hart, want het is bij een mens echt een eenheid hoor. Gedachten en het hart, denken, dat is een eenheid. Volgens de schrift. En als dat gaat veranderen, dan gaat ook het gedrag veranderen. Want dat is dan het gevolg daarvan. Verandering van denken geeft ook een verandering van gedrag. En daarom zijn in onze maatschappij, worden wij gebombardeerd door de media met allerlei berichten. En dat is allemaal bedoeld om ons denken in een bepaalde richting te sturen. En dat is heel vaak crisis. Tegenwoordig gebruiken we het meervoud crisissen meer, maar ik gebruik nog het ouderwetse crisis. Dat is het meervoud van crisis. Steeds moet de mens in de maatschappij moet het gevoel hebben dat er een crisis is, of meerdere. Denk maar aan wat we veel horen over het klimaat. Nou, ik geloof helemaal niet dat er een crisis is in het klimaat. Het klimaat is gewoon het klimaat, het verandert elke dag en deze wereld gaat gewoon nog 1000 jaar mee. Daar zorgt God zelf al voor. Ik maak me daar 0,0 zorg over. In weerwil van alles wat er gezegd wordt, hè, als het even droog is in Nederland, wordt er gelijk gezegd, ja, klimaatverandering. Nee, het is gewoon droog. Het was in, wat was het? Iemand postte een, toen het droog was eventjes, postte iemand een foto uit 1944 op de social media waarin de Rijn bijna helemaal droog gevallen was. 1944. Dus ja, dan praten we over 80 jaar geleden of zo. Toen was het ook al zo droog. En nu is het ook even een droge periode. Gebeurt al vaker in de zomer. Niks aan de hand. Want nu regent het weer volop. Dus wat maken we ons toch druk. En zo zijn er natuurlijk talloze crises al over ons afgeroepen. En ja, eigenlijk als gelovige zou ik het liefst zeggen, kijk maar omhoog naar God, naar Vader. En dan denk ik dat je niet zo gevoelig meer bent voor zo'n crisis. Want hoe het ook gaat in ons leven, het gaat nooit buiten God om. He, want dat is het geweldige wat Romeinen 8 zegt. Het is God die alles, groot, dat is op macroniveau, maar ook op microniveau. Het is God die alles doet samenwerken tot wat goed is. Dat is niet alleen voor degenen die God lief hebben. Ja, die zijn zich dat bewust. Zeker, daar heeft Paulus het over in Romeinen 8. Maar dat neemt niet weg, want het gaat in de context in Romeinen 8 daar over de hele schepping. Dat de hele schepping leidt, dat de hele schepping weeën leidt, dat de zucht Want die schepping wacht op de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Die wacht op het openbaar worden van de zonen van God. En tot dat moment zal die schepping zuchten, lijden, weeën lijden, zegt Paulus. Dus het gaat om die hele schepping. En hoe het ook gaat in die schepping, het werkt allemaal ten diepste mee tot wat goed is. Want die hele schepping, dat hele gebeuren, het hele plan van de Joden, wat u ook wil noemen, het is allemaal in Vaders hand. Gaat niks buiten hem om. Dus we kunnen elke avond heerlijk rustig gaan slapen, want Vader zorgt. En die zorgt ook weer dat je de volgende dag weer opstaat, wakker wordt enzovoort. Nou, en dat is wat Paulus heeft gedaan. Hij heeft 3 jaar lang heeft hij die woorden van God gesproken, die opbouwend waren, die denkzinplaatsend waren, die aansprekend waren. En dat deed hij, zoals Colossenzen 1 het zegt, ik heb vers 28 aangehaald, om ieder mens tot volwassenheid te brengen in Christus Jezus. Want daar gaat het om. Paulus was bezig toen met opbouw van die gelovigen, opdat die gelovigen geestelijk gezien volwassen zouden worden. En dat heeft hij met hen gedaan. Hè? En Colossenzen 3 vers 16 zegt dat ook, zo prachtig eigenlijk vind ik, dat je jezelf ook aanspreekt, hè? Dat je jezelf vermaant, dat je jezelf je denkzin plaatst met die woorden van God. Hè? Waar kun je dat het beste mee doen? Nou, met die woorden van God. Niet bij filosofie X of filosofie Y te raden gaan, nee, bij dat woord te raden gaan en dat tot je laten spreken en daardoor jezelf ook je eigen denkzin laten plaatsen, zodat je die rijkdom ook uitzingt overdag in je hart en misschien wel gewoon luidkeels in je, als je bezig bent in je huis of weet ik waar, als je aan het fietsen bent, omdat je zo dankbaar bent voor die geweldige genade die God dan in je leven gelegd heeft. En dat heeft Paulus gedaan, 3 jaar lang, hè? Nacht en dag. Hij was dag en nacht bezig, overdag maakte hij tenten, zorgde hij voor zijn eigen levensonderhoud, daar gaat hij ook iets over zeggen zometeen. En s'nachts, ja, s'avonds en s'nachts was hij bezig met het woord te spreken uit die gus, die viel uit het raam, die viel in slaap. Zo lang hield Paulus dat vol, dat spreken, maar hij heeft nacht en dag heeft hij hen getroost, bemoedigd, opgebouwd met die woorden van God, met zijn evangelie. Dat is natuurlijk een geweldige tijd geweest en daardoor waren de velen tot geloof gekomen. Het was een grote vrucht. En nu moet hij afscheid nemen en dat is natuurlijk emotioneel, hè, afscheid nemen. Ja, de Fransen die zeggen dat, hè, afscheid nemen is altijd een beetje huilen. Maar ja, dat is ook met gelovigen zo, als je met elkaar bent opgetrokken en je moet toch afscheid nemen van een geliefde broeder of zuster omdat hij overleden is. Dan is dat zijn de emotionele momenten, dan heb je tranen, verdriet in je hart, omdat je afscheid moet nemen. Maar je weet, het is geen definitief afscheid, er is altijd een tot ziens. Daarom zeggen we het als gelovigen ook altijd tegen elkaar, tot ziens. Is het niet hier, zou er een calamiteit kunnen zijn, dat zou kunnen. Is het niet hier, dan is het wel bij de bazuin van God. En ja, sommigen die koppelen dat aan, of proberen dat te koppelen, laat ik het voorzichtig zeggen, aan de feesten van Israël. Binnenkort hebben we weer Yom Teruah, weet u wel. Op 11 september, de dag van de bazuinen. En dan direct daarna Rosh Hashanah. En dan krijg je de 10 dagen waarin Israël, tenminste degene die zich eraan houden, tot een soort rouwperiode, een beetje tot inkeer komen, terugdenken aan het afgelopen jaar, vergeving vragen aan degene die waarvan ze denken dat ze verkeerd iets ten opzichte van de ander hebben gedaan. Vergeving vragen enzovoort. Het duurt 10 dagen, dan is het Yom Kippur, de grote verzoendag. En u weet ongetwijfeld nog wel in 1973, toen daar die laffe aanval kwam door, 5, 6 landen tegelijk, die Israël aanvielen op de grootste feestdag van het jaar, hè? Yom Kippur. En miraculeus, en ik wil toch wel zeggen, zorgde God ervoor dat Israël toen niet werd weggevaagd. Hè? Ze werden niet de zee ingedreven, maar ze bleven daar bestaan. En dat was ook conform de profetie. Dat was conform de profetie. Want daar zal de profeten hebben gezegd dat er in de eindtijd een ongelovige Joodse staat zal zijn. Dat is Ezechiël 37. En dat zien wij nu. Er is nu een Joodse staat, maar die is in ongeloof. Israël is nog niet als volk wedergeboren. In weerwil van heel wat die daar in Israël verblijven, die wel echt Jezus als hun Messias kennen, ja, maar Het volk als volk is nog niet wedergeboren. Dat kan ook niet, want het lichaam van Christus is hier nog op aarde. Pas als wij weg zijn, dan gaat Gods plan in die zin verder met Israël. En zal de Heer gaan komen, zijn voeten zetten op de Olijfberg. Zal de geest uitgestort worden. En dan zullen ze wedergeboren worden. En dat is ook wat Ezechiël zag in Ezechiël 37. Het was niet alleen daar, ja, het was een dal van dorre doodsbeenderen. Het was een lichaam, maar waar zenuwen opkwam en vlees. En op een gegeven moment kwam er geest in. Dat zag Ezechiël gebeuren. En toen werd het tot een levend lichaam, opstanding uit de doden. En dat is ook precies wat Hosea zegt. Na twee dagen, op de derde dag, zal ik jullie doen herleven. Nou, die twee dagen, die zijn, dat weet u, 2000 jaar, die zijn voorbij. Dus dat gaat binnenkort natuurlijk gebeuren. Het gaat allemaal binnenkort gebeuren. We zitten er zo dichtbij. Maar tot die tijd klinkt genade. En Israël viert zijn feesten. En ik waak er altijd voor om iets van onze toekomstverwachting te willen koppelen aan de feesten van Israël. Dat moet je naar mijn mening vermijden, want dan laat je lijnen door elkaar lopen die volgens mij niet, die je niet door elkaar moet halen. Die feesten zijn voor Israël, prima, dat is voor Israël, dat is een Israël gegeven. Ik geloof niet dat gelovigen mee moeten vieren met loofhutten, hè, wat straks weer komt, en Yom Kippur enzovoort. Ik geloof niet dat gelovigen van het lichaam van Christus dat mee moeten vieren. Nee, dat is een feest voor Israël. Laat die het mooi vieren, dat is voor hen bestemd, prima. Maar wij hebben een roeping boven, en dat is ook wat Paulus hier zegt tegen die oudste daar in vers 32. En nu vertrouw ik jullie toe aan God en aan het woord van zijn genade, die in staat is te bouwen. Ook al zou Paulus er niet meer zijn lijfelijk, God bouwt. En ja, weet u, als ik deze woorden lees, dan denk ik aan al die gemeenteopbouwprogramma's die dan ingezet worden om gemeentes op te bouwen. Dat wordt dan allemaal bedacht en weergelegd in cursussen voor voorgangers en oudsten en boeken die erover geschreven worden, gemeenteopbouw. En je had jaren geleden gemeentegroei. Er werd de focus gezet op gemeentegroei, want de clubjes waren maar zo klein die op zondag bij elkaar kwamen. Dat moest dan gaan groeien. En er werden dan allemaal middelen op ingezet dat die gemeente dan, dat er aanwas zou komen, dat er meer mensen dan in de zaal zouden komen. Weet u, dat is allemaal trek aan de verkeerde kant. Dat is allemaal duwen vanaf menselijke kant. Zo werkt het niet. Wat wel werkt, is wat Paulus hier zegt. God werkt zijn plan uit. God roept uit. En hoe doet hij dat? Nou, doordat het woord van zijn genade klinkt. En het woord van zijn genade is het Paulinische evangelie. Dat zou klinken. Dat roept mensen en dat roept mensen ook uit. En dat trekt ook mensen. Als mensen daarop afkomen, ja, dan is het een goede zaak. Want dan kom je voor het woord. Je komt niet voor de spreker, je komt niet voor zus of zo. Nee, je komt voor het woord. En dat is voor ons altijd het leidmotief geweest. Hè. Waar wordt het woord gesproken? Daar wil ik bij zijn. Waar het woord gesproken wordt. Vanuit de schriften. En als ik dat hoor, Dan word je blij in je hart, want dan denk je, ja, nu komt de schrift op tafel. En natuurlijk, de ene spreker die kan misschien op een manier spreken dat jou wat meer aanspreekt, dat zal best. Maar het gaat erom de inhoud. En we zouden dan ook checken, hè, als goede Bereërs zouden we checken wat gezegd wordt, wat er geschreven staat, aan de hand van wat er geschreven staat. En dat moet in deze tijd het woord van zijn genade zijn. Laat daar geen twijfel over bestaan. Het kan niet vermengd worden met regels. Het kan niet vermengd worden met wet. Het is het woord van zijn genade. We leven door geloof. En dat God ons werken te doen geeft, ja zeker. Maar dat is niet iets wat wij, we hoeven niks te bewijzen voor God. Helemaal niet. En ook niet voor elkaar, we hoeven voor elkaar ook niks te bewijzen. Kom je voor het woord, hartstikke fijn. Dan drinken we met elkaar een bak koffie en we sluiten af met misschien een broodje, weet ik wat. Maar je kom je voor het woord, hartstikke fijn, gemeenschap, bijzonder, heel fijn. En of dat er nou 10 zijn of 50, maakt niet uit. God bouwt. En God bouwt op, hoe? Door zijn woord van genade. Want een ander woord, daar zak je op een gegeven moment doorheen, om het zomaar te zeggen. Dat beklijft niet. Dat geeft ook geen werkelijke groei. En met groei bedoel ik dan niet het aantal, maar groei bedoel ik dat je als gelovige geestelijk gezien groeit tot volwassenheid. Daar gaat het om. En dan inderdaad, ja, mijn genade is voor u genoeg. Hè. Dat is in elke levenssituatie, zegt God dat tegen ons. Ja, maar ik heb het zo moeilijk. Ja, maar ik sta zo enorm onder druk. Ja, maar ik leid dit en ik leid dat. Ja, en dat is, daar leven we mee, daar bidden we voor. En noem alles maar op, natuurlijk. En we hebben een luisterend oor. Maar uiteindelijk gaat het hierom, wat de Heer ook tegen Paulus zei. Mijn genade, Paulus, is jou genoeg. Mijn kracht wordt namelijk volbracht in jouw zwakheid. Ben je zwak? Prima, want nu kan God dan in jou zijn kracht betonen. En zijn, ja, hoe moet ik het zeggen? Hè, met een ander woord, zijn uitkomst geven, maar daar wil ik het dan komende zondag over hebben in Papendrecht. Hoe God uitkomst geeft. En dat doet hij, werkelijk. Hè, hij is in staat te bouwen, hij doet dat. En dat is natuurlijk een geweldig woord, hè, wat Paulus hier natuurlijk naar voren brengt. En hij drukt daarmee die oudsten ook op het hart. Blijf bij die genade die ik jullie verkondigd heb. Hè, dat is enorm belangrijk, natuurlijk, wat hij hier zegt. Hè. Daar zit zo enorm veel in, want het is niet alleen toen dat die oudsten in Efeze daarmee doorgaan. Nee, het is natuurlijk voor die hele afgelopen 2000 jaar heeft dit gegolden. Het lichaam van Christus werd toevertrouwd aan God en het woord van zijn genade. 2000 jaar lang en klinkt nog steeds. En zo moet het ook zijn. En het is God, zegt Paulus, en dan heb ik dit vers even gesplitst in A en B, dus ik heb even wat stippeltjes hier gezet, wat we net al gelezen hebben. God die in staat is, en dan zegt Paulus hier ook iets heel belangrijks, de lottoedeling te geven te midden van allen die geheiligd worden. En daar is altijd over discussie over in de vertalingen, want vrijwel alle vertalingen die zeggen hier erfdeel. En hoe komt dat? Nou zegt men, dat komt omdat men in die toenmalige wereld, als men dat woord hoorde, kleronomia of kleros, of, dan had het altijd te maken met erfenissen, met een erfdeel wat overging van vader op zoon. Zo klonk het in die Griekse oren in die tijd, in die cultuur. Prima, prima, prima. En toch vertalen wij lottoedeling. Waarom? Nou, omdat het woord kleros in het Grieks is het woord voor lot. En dan kan het best zijn dat het in die tijd anders gebruikt werd. Maar als we dan even verder teruggaan naar, want de schrift is een eenheid, hè? De schrift is een eenheid. Natuurlijk, we onderscheiden heel duidelijk het evangelie wat Paulus verkondigde en wat we dan zeggen, de rest van de schrift. Maar dat moet u niet opvatten alsof wij even een stuk eruit nemen en dit is alleen voor ons en de rest van de schrift laten we opzij liggen. Nee, helemaal niet. De schrift is een eenheid. Kijk, Paulus die haalde in Romeinen, dat is geteld. In de Romeinen refereerde Paulus 700 keer ruim aan Tenach. 700 keer, alleen al in zijn Romeinenbrief, verwijst hij naar de Hebreeuwse schriften, naar Tenach. In de Efezebrief, en dat zal u misschien verbazen, maar bij nader inzien als u hem gewend bent te lezen, verbaast dat toch wat minder, refereert Paulus maar liefst ruim 100 keer aan Tenach. Dus ziet u hoe die schriften dan in elkaar grijpen en dat die brieven van Paulus echt niet zo in die zin loshangen, maar dat ze wel degelijk grijpen, hè, grijpen in die Hebreeuwse schrift, dat grijpt in elkaar. Alleen Paulus mocht hele bijzondere dingen, geheimenissen, met name in de Efezebrief, maar denk maar ook aan het geheimenis van het evangelie, mocht hij bekendmaken wat nog nooit eerder bekendgemaakt was. Dat is het unieke van de apostel Paulus. He, maar bedenk, we blijven zeggen, de schrift is een geweldige eenheid. Het is allemaal woord van God. En dat grijpt in elkaar. Maar we onderscheiden wel de bedieningen van Petrus, Johannes en Jacobus aan de ene kant voor Israël. En de enorme bediening van Paulus voor alle volkeren, voor alle natie in deze tijd. Dat onderscheiden we heel duidelijk, want de schrift onderscheidt dat. En hij gebruikt hier dus het woord lottoedeling, te midden van allen die geheiligd worden. En dat zullen die oudsten van Efeze zullen hun oren gespitst hebben. Want wat zegt Paulus hier eigenlijk? Want ze wisten wel, als ze wat, en ze zullen ongetwijfeld na die jaren best, ook als ze uit de natie geroepen werden, best kennis gekregen hebben van Tenach en hoe dat met Israël gegaan was. En dat door het land werd onder Jozua door loting verdeeld over de 12 stammen. U weet dat dat ging door loting. Nou, vandaar dat we dus dat woord lotdeel ook handhaven, want dat grijpt daar helemaal op terug ten diepste. Te midden van allen die geheiligd worden. Hoe zit het dan? Lottoedeling, te midden van allen die geheiligd worden. Wij zijn gelovigen uit de natie, zullen die oudsten van Efeze gedacht hebben. Israël hebben hun lotdeel in dat land daar. En wij dan? Hoe zit dat dan met lottoedeling? Nou, Paulus had meer tegen ze gezegd, hè, want we zitten hier in een bepaalde fase van zijn bediening. Ongeveer, dit speelt zich af, dat Paulus hier in Mileten is en die oudste toespreekt, dat is ongeveer, we moeten altijd plus minus zeggen, want we weten het niet op het jaar nauwkeurig, maar we kunnen het toch vrij, men kan het toch vrij dicht benaderen, ongeveer 55 AD, is Paulus in Mileten. En daar spreekt hij met die oudste. En wat had hij al eerder gemeld, wat had hij al eerder bekendgemaakt aan de Thessalonicenzen? Dat was de wegrukking van de gemeente, het lichaam van Christus, naar 1 Thessalonicenzen 4, vers 13 tot 18. Overbekend gedeelte natuurlijk. Dat wisten die oudsten, die zullen ongetwijfeld dat gehoord hebben van Paulus. Want Paulus had die brieven aan de Thessalonicenzen al in begin jaren 50 in Korinthe aan de Thessalonicenzen geschreven. Dus toen Paulus daarna in Efeze kwam, zal hij ongetwijfeld daarover gesproken hebben. Dat kan niet anders. Hij had het al bekendgemaakt, het was in een rondzendbrief. Of was in de brief aan de Thessalonicenzen al gemeld. Dus ja, dat mocht bekend worden verondersteld. Zeker bij die oudste van Efeze, waar Paulus 3 jaar gewerkt heeft. Dus via die brief en via zijn spreken moest dat bekend zijn. En dat had natuurlijk te maken met een bijzondere toekomstverwachting voor het lichaam van Christus. Wat zo anders is dan die van Israël. Plus, er komt nog iets bij, dat Paulus die bij die Corinthiërs natuurlijk had gesproken. En hij had vanuit Efeze, dat is vrij zeker vast te stellen, plus minus in het jaar 54, had hij de beide Korinthebrieven geschreven. En in die Korinthebrieven ging hij in op dat thema van ja, die Korinthiërs hadden gehoord van ja, 1 Thessalonicenzen 4, de wegrukking van de gemeente. Maar hoe zit het dan met ons lichaam? Wat gebeurt er dan als wij van de aarde, met welk lichaam? Hè? De opstanding. Ze waren kritisch over de opstanding in 1 Korinthe 15. Hè, er waren zelfs Korinthiërs die zeiden, er is geen opstanding van doden. Nou, Paulus geeft daar natuurlijk luid en duidelijk antwoord op in dat hele hoofdstuk. Maar hij zegt ook, want er waren ook vragen over dat lichaam. In de opstanding vroegen die Korinthiërs zich af, met welk lichaam komen zij dan? Nou, zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 50, heb ik hier even op deze slide uitgeschreven. Dit verklaar ik echter, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet als lotdeel kunnen bezitten. Dat wil dus zeggen, die lichamen die zullen een verandering ondergaan, en u weet dat Paulus in die verse daarna daar nog uitgebreid over spreekt, dat de lichamen veranderd zullen worden, dat was een geheimenis, maar dat onthult hij dan aan de Korintiërs. Dus daarover heeft hij ook in Efeze gesproken met die oudsten, dat kan niet anders, die zullen dat gehoord hebben. Dat er een verandering zal plaatsvinden en dat op het moment dat die bazuin klinkt, de dan nog levenden ook veranderd zullen worden in een atomos, zeggen we dan, in een ondeelbaar ogenblik, van vergankelijkheid naar onvergankelijkheid, van sterfelijkheid naar onsterfelijkheid, van bederf naar onbederfelijkheid. En zij zullen geestelijke, hun lichaam zal veranderd worden in een geestelijk lichaam. Dat woord gebruikt hij. En hij spreekt ook over hemelse lichamen daar. Dus die gelovigen van het lichaam van Christus, die worden weggerukt. En om dan in die andere omgeving te kunnen komen, niet alleen in de lucht, maar nog verder omhoog, om het zo maar te zeggen. Daarvoor is die verandering van het lichaam nodig. En daarvoor zullen ze dan een geestelijk lichaam hebben. Wel degelijk een lichaam, maar een geestelijk lichaam zonder bloed. Dus het heeft een andere constitutie, zoals we dat dan zeggen. Het heeft een andere levensbron. Nu zorgt het bloed ervoor, zuurstof enzovoort. Maar dan is het geest. Dan is het geest die zo overheersend wordt in ons lichaam, dat we daardoor in een oneindig levensproces zijn gekomen. Die geest zal altijd in ons blijven werken, die geest van God. En die geest werkt dan zo krachtig dat er gesproken wordt over een geestelijk lichaam. En nogmaals, lichaam. Hè? En hij spreekt daar ook over een hemels, letterlijk een ophemels lichaam. Hij zegt er zijn aardse lichamen en er zijn ophemelse lichamen. Nou, in de opstanding zullen wij dan een ophemels lichaam krijgen, wat gelijkvormig gemaakt is aan het heerlijkheidslichaam van de Heer zelf. Die notabene zelf wordt genoemd, daar in een prachtige uitdrukking, een levendmakende geest. En let op dat de Heer nog steeds daar een lichaam heeft. Hè? Maar hij wordt daar genoemd een levendmakende geest. En dat is een enorme tegenstelling. Hè? Dat is een tegenstelling tussen aards en hemels. En wij ontvangen dan een hemelslichaam, zodat wij aangepast zijn straks, voor straks aan onze nieuwe omgeving boven, te midden van de hemelingen. En dat was allemaal bekend. Nou, niet wat ik nu net zei, straks boven te midden van de hemelingen. Dat wisten die oudsten in Efeze op dat moment nog niet. In Mileten, hè? Die Efeziërs die in Mileten waren. Die wisten dat niet, want Paulus zou dat pas later gaan schrijven in de Efezebrief over die hemelse bediening, dat onze plaats te midden van de hemelsen is, nu al in feite samen met Christus, maar straks ook dan lijfelijk. Maar dat maakt hij allemaal in de Efezebrief bekend, dat wisten die oudsten nog niet. Maar ze kregen hier wel een hint door dat woord wat Paulus hier gebruikt, lottoedeling. En dat zullen die Efeziërs later begrepen hebben. Hè, want de oudsten namen dit mee in hun hart, dat God een lottoedeling zal geven te midden van alle die geheiligd worden. Hè, dus dat hele lichaam van Christus, die krijgen een speciale lottoedeling. Dit woord hebben ze meegenomen en ze zullen zich verwonderd hebben over wat Paulus hiermee bedoeld heeft. En het antwoord kregen ze later in de Efezebrief, die, zoals we weten, in Rome geschreven werd, in gevangenschap, in ongeveer de jaren 60 tot 62 AD. Dat is, maar het is altijd ongeveer, hè, die jaartallen. Dus dat even over deze, voor op dat moment, voor die oudste in Mileten, toch even een beetje een soort cryptische uitspraak die de apostel hier doet. Hè. Want Paulus schreef in die jaren, ik zei het al daarnet, en de Efezebrief spreekt dan over een lotdeelbezit te midden van de ophemelsen. We zeggen dan in de vertaling hemelingen, maar ik gebruik ook vaak de iets letterlijker nog, de ophemelsen. En u ziet hier ook een fragment, waar een heel oud fragment is dit, een heel beroemd fragment, dat is gerubriceerd als P46... Nou, degene die Grieks Nieuwe Testament lezen, die weten dat. Dat is een fragment dat dateert uit plusminus 175 tot 225 AD. Dus dat is nog ouder dan de Codex Sinaiticus die in het British Museum ligt. En daarin, in dit fragment hier, dat kunt u gewoon terugvinden op Wikipedia, staat een fragment van Efeze 6 vers 20 tot 24 en Galaten 1 vers 1 tot en met 8. Dus dit is natuurlijk toch wel een heel bijzondere vondst geweest, die ook hielp om de oorspronkelijke teksten van de schrift vast te stellen. En dat is toch wel heel bijzonder, denk ik. Dus dat wilde ik toch even daarin meegeven. En wat zegt Paulus nog meer? Niemands zilver of goud of kleding heb ik begeerd. En hij gebruikt hier het woord begeerd in de aoristus, en dat deed hij ook, die aoristus wordt hier ook gebruikt in, moet ik even terug, sprak, hij sprak. Paulus, die sprak deze woorden, nou ik ga terug naar de tekst waar ik was. Paulus sprak dat woorden en dat woord spreken wordt ook gebruikt hier in de aoristus in dit stukje. Maar in ieder geval het woord begeren, en dat is in feite ook, dat duidt ook aan dat dit principes zijn die in de hele tijd van genade blijven gelden. Hè. Het gaat niet of wij hier op aarde veel bezit kunnen krijgen, En Paulus die leefde dat ook voor. Hij zegt, ik heb niemand zilver of goud of kleding begeerd. En ja, wie is eigenlijk die privépredikant? U heeft dat misschien wel meegekregen in de christelijke pers, dat er een predikant uit Amerika hierheen gehaald werd. Door een bekende prediker hier, die ook hier heel bekend is geworden in de christelijke pers door zijn activiteiten, laat ik het zo maar zeggen. Maar die haalde een rijke predikant uit Amerika. Die schijnt 4 van die privéjets te hebben. En die heeft tientallen miljoenen, geloof ik, heb ik uit de krantenberichten begrepen. Hij heeft een vermogen van tientallen miljoenen. En ik denk niet dat dat de lijn is die Paulus aangeeft. Hè? Dat je op die manier, dat zijn predikers van wat we dan noemen het zogenaamde welvaartsevangelie. Nou, het evangelie maakt je wel welvarend, maar niet in materieel opzicht. In geestelijk opzicht word je dan schathemeltje rijk. Maar je hebt niet dan ineens goudklompjes in je kelder liggen, of in je kast, of in je kluis. Of veel zilver. Wat overigens tegenwoordig wel best wel veel waard is. Maar goed, wat is het waard? Ik bedoel, goud of zilver ten opzichte van de dingen die wij als rijkdom geestelijk gezien hebben ontvangen. Ach, valt allemaal in het niet. En het is allemaal ook vergankelijk, hè? En de dingen die wij mogen weten, dat zijn onvergankelijke dingen. Geestelijke waarheden die altijd blijvend zijn en die je veel rijker maken dan welk bezit dan ook. En u weet, hè, als je veel bezit hebt, dat is een uitspraak van Ab Carranza, die kent u misschien nog wel, een Amsterdammer, Ab Carranza. Dat was ook iemand die was door de handel heel rijk geworden. En hij zegt, ja, die had gezegd, dat is een beroemde uitspraak van hem destijds, was dat. Hij zegt, ja, heel veel bezit of geld hebben is leuk, maar het is goed voor de zenuwen. Met andere woorden, je ligt er 's nachts wakker van en je bent steeds maar bezig om je bezit. Je bent steeds maar bezig, hoe moet ik mijn bezit vasthouden? En waar moet ik het in beleggen? Oh, gaat die belegging niet goed? Oh, gaan we naar een andere belegging toe die misschien wel goed gaat? Ja, morgen gaat die weer 10% omlaag, moet ik weer. Nou, zo word je helemaal gek gemaakt door bezit. Ben je daar alleen maar mee bezig? Paulus zegt dat ook, hè? Die zag dat ook in zijn dagen gebeuren. Dan word je door met vele, ik weet niet welke vertaling ik nu aanhaal, met vele smarten word je dan als het ware doorboord. Laat me even erbij pakken, 1 Timotheus 6, daar denk ik aan, maar dat gaat ook komen, ja, op de volgende dia. Want dan spreekt hij over getwist van mensen die een verdorven denkzin hebben. Let even op wat Paulus hier zegt, hè. Getwist van mensen die een verdorven denkzin hebben. Gaat weer om dat denken, hè. En van de waarheid losgeraakt zijn en van oordeel zijn dat de godsvrucht kapitaal is. En dan niet in de zin van geestelijk kapitaal, maar dat zijn mensen die menen dat als je bezig bent met de godsvrucht, als je bezig bent met godsdienstige dingen, dat jou dat veel materieel voordeel gaat opleveren. En in onze tijd zelfs via privéjets of zo. Paulus zegt daarvan dat het mensen zijn, ik citeer alleen maar Paulus, hè, dat het mensen zijn die een verdorven denkzin hebben, hè, bij wie het denken dus verdraaid is op dat punt, en die zijn van de waarheid losgeraakt, want zij menen dat de godsvrucht een kapitaal is. Ja, maar wat zegt Paulus dan nog meer? Want dit is natuurlijk even een kort stukje eruit, maar ik wil dan toch even nog doorlezen. In 1 Timotheus 6. En dan zegt hij, een groot kapitaal is echter de godsvrucht met tevredenheid. Want niets brengen wij naar binnen in de wereld. En het is duidelijk dat wij evenmin iets naar buiten kunnen brengen. En met dat naar buiten, dat is dan een mooie manier om te zeggen, als we komen te overlijden, dan treden wij weer naar buiten uit dit leven, om het zo maar te zeggen. Maar dan kan je niks meenemen. Het doodshemd heeft geen zakken. He, en de Egyptenaren die hadden van die sarcofagen. En daar zetten ze dan allerlei spullen in bij die farao's die dan daar gemummificeerd werden. En er zaten dan allemaal spullen in die sarcofagen. Alsof die later, dat geloofden ze dan ook, die hadden een heel onderwereld idee. En dat hebben de Grieken later weer een beetje overgenomen. Daar komt het begrip Hades met twee afdelingen, weet u wel, Hades. Met twee afdelingen komt daar vandaan, dat idee. Komt eigenlijk uit de Griekse mythologie. En dat hebben ze over binnensmokkelen gesproken, dat hebben ze binnengesmokkeld in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dat idee. He, want daar gaat het ook over de Hades. He, toen hij in de Hades zijn ogen opsloeg. En dan wist iedere Jood die zijn tenag kende, die wist dat kan niet. Je kan niet in de Hades je ogen opslaan, want dood is dood, zegt Prediker. Dus iedere Jood wist gelijk van, hé, wat gaat hij nu zeggen? En dan laat hij die rijken zeggen, het is een gelijkenis, hè. Dan laat hij die rijken zeggen in die gelijkenis, ik leid pijn in deze vlam. Ja, dat was profetisch over, ja, moest hij toch zeggen, over zijn broeders naar het vlees, over Israël, die zouden pijn lijden in de vlam van het antisemitisme, in die jaren, die zouden volgen. En daar gaat eigenlijk die gelijkenis over. En die arme Lazarus is eigenlijk die gelovige, die, ja, in de ogen van de fariseeën en schriftgeleerden maar armzalig was. Want zij wisten het allemaal, die fariseeën. Want daar is die gelijkenis ook voor bedoeld, hè. Die tegenstelling tussen die fariseeën en schriftgeleerden en de eenvoudige arme gelovigen uit Israël. Daar gaat het eigenlijk ook over, hè, in die gelijkenis. Het gaat helemaal niet over leven na de dood of zo. Dat is kwats als dat gezegd wordt. Want dan ga je dingen erin leggen die er helemaal niet in staan. En kijk, want als je die gelijkenissen volgt, hè, in Lucas 15 en 16, dan is dat eigenlijk één grote gelijkenis die uiteenvalt in vijf delen. Dan heb je de verloren penning, de verloren zoon, het verloren schaap, en dan heb je deze, de rijke man en de arme Lazarus, en dan heb je de rentmeester. En dat gaat allemaal over de fariseeën en schriftgeleerden tegenover die arme gelovigen, de eenvoudige gelovigen uit Israël. Daar heeft het allemaal mee te maken. En die fariseeën en schriftgeleerden, die hoorden dat heus wel, hoor, dat de Heer dat bedoelde. Maar vergis u zich niet, kijk, gelijkenissen, dat was niet een gewone manier van spreken, hoor, in die tijd. Er wordt wel eens beweerd dat in dat Oosten of in dat Midden-Oosten men heel vaak sprak in gelijkenissen, dat dat gewoonte was. Dat is helemaal niet waar, hoor. Dat is helemaal niet waar. Anders zouden de discipelen toch geweten hebben dat toen de Heer ging spreken in gelijkenis, u weet wel, gelijkenis van de zaaier, en dan kwamen de discipelen bij hem, Heer, leg ons die gelijkenis eens uit, want we begrijpen het niet. Dus het was helemaal niet zo gewoon. Daaruit blijkt al dat het helemaal niet zo gebruikelijk was, daar in het Midden-Oosten, om in gelijkenissen te spreken. Nee, de Heer sprak ze bewust, opdat de menigte die hoorde het niet zou verstaan. Nee, en privé aan zijn discipelen ging die uitleggen wat het betekende. En toen ging die uitleggen, dat is de zaaier, dat is het zaad, dat is de akker, enzovoort. En dat staat er ook allemaal bij, hoor, in Matthäus 13. Dus die hele gelijkenis van Lucas 15 en 16, dat gaat niet over voorbeelden van dat je goed moet zorgen voor en dat je goed rentmeesterschap, hè, was er allemaal aan ontlenen. Ja, wij zijn van de kerk of wij zijn van die gemeente en we moeten goed rentmeesterschap uitoefenen, ook over onze schepping. He, en ja, het gaat toch slecht met het klimaat en wij moeten dan als kerken ook een actieplan hebben, of als gemeentes een groen actieplan hebben, dat wij ook ons steentje daarin bijdragen. Dan zit je helemaal op het verkeerde spoor. Daar hoeft de gemeente Lichaam van Christus helemaal niet mee bezig te zijn. Maar dan ziet hij dat op die manier, he, de politiek, wat in de politiek dan veel opgeld doet, dat het dan ook binnenkomt in het denken van gemeentes, van kerken enzovoort. En dan gaan ze ook meedoen. Lopen ze ook mee in wat de politiek dicteert in feite. En toch zou juist de gemeente, het Lichaam van Christus, zou zich daarvan onderscheiden. Maar dat is het punt, hè, dat, en zo ontleedt men ook allerlei dingen aan gelijkenissen die daar helemaal niet uit te halen zijn. En er zijn natuurlijk prachtige dikke boeken van Spurgeon enzovoort, hè, de alle gelijkenissen van de heiland en noem alles maar op. Ja, dat zal allemaal best, maar je moet kijken naar wat het in feite betekent. Ja, daar heb je toch wat meer, ja, dan moet je toch luisteren, onderzoeken in de schrift, wat betekent dat nou allemaal, wat de Heer zegt. Nou, hier zegt hij dat godsvrucht, ja, is een kapitaal. Kijk, dat is het ook als je daarmee tevreden bent. Want kijk, juist, het is heel vaak zo, blijkt in de praktijk, dat mensen die, hè, wij hebben hier heel rijk, in Nederland een heel rijk land, en een miljarden zus gaan daarheen, een miljarden zo gaan daarheen, noem alles maar op, hè, de ene miljard die wordt je om de oren geslagen en dan is het 10 miljard of 100 miljard. We kijken er al bijna niet meer van op, zo rijk zijn we. Maar in landen waar mensen veel minder te maken hebben, waar ze maar net genoeg hebben om van te leven. Maar als het gelovigen zijn, moet je kijken naar de gezichten, hoe die stralen. Hebben ze niks, zeggen wij dan. Ze hebben geen materie, bedoelen we dan. Ja, maar ze hebben alles. Ze kennen de Heer. Ze kennen het evangelie. Ze kennen die rijkdom van Gods genade. Dan heb je alles. En alles eromheen, ach. Kijk, de spreukenschrijver die zei het al, beter weinig in de vrees van Jahwe, dan veel schatten met verwarring erbij. Nou, dat woord verwarring, dat heeft een hele brede betekenis in het Hebreeuws. Dat heeft te maken met onrust, met ruzie, met alles op zijn kop zetten, verwarring dus ook, en noem alles maar op. Dus het heeft een heel scala aan betekenissen. Dus materiële rijkdom, ach. Kijk, en als je rijk bent en je komt dan tot geloof, nou zegt Paulus, dat zegt hij ook in 1 Timotheus 6 geloof ik, hè? Vers 17, draag de rijken in de huidige eon op, hè, als het gelovigen zijn, niet hooggezind te zijn en ook niet hun verwachting gevestigd te houden op de ongewisheid van rijkdom, maar op God, die ons ter genieting alles rijkelijk aanbiedt. En het goede te werken, rijk te zijn in uitstekende werken, vrijgevig te zijn en gemeenschappelijk. Nou, dat is wat Paulus dan zegt tegen Timotheus, zegt dat tegen gelovigen die dan als rijken gelovig zijn. Prima, als je rijk bent en je komt dan tot geloof. Nou zegt Paulus dit, want vestig daar niet je zekerheid op. Je zekerheid ligt alleen in God en zo is het. Hè, dat is wat onze ware rijkdom is, hè, en dat zijn natuurlijk ware woorden die Paulus hier spreekt. En we lezen ook vergelijkbare afscheidswoorden, maar we gaan eerst even pauzeren. Van, dat is wel een mooie vergelijking, dat kwam ik tegen bij een uitlegger. Dat is wel een mooie vergelijking, de afscheidswoorden die Samuel dan spreekt als hij koning Saul, en de periode van koning Saul, even typologisch geduid, de periode onder koning Saul is in feite een uitbeelding, typologisch gezien, van Israël of van een periode van leven onder de wet. En daarna kwam koning David. En dat was typologisch gezien een uitbeelding van het leven onder de genade. En dat is even dan in twee stappen die twee koningen typologisch geduid. Hè? Maar Samuel die spreekt hier nadat hij Saul tot koning heeft gezalfd, zijn afscheidswoorden. En die zijn enigszins vergelijkbaar. En misschien heeft Paulus daar wel aan gedacht toen hij dit uitsprak. Want Paulus kende die woorden natuurlijk als geen ander. Maar goed, we gaan eerst maar even een bak koffie of wat dan ook gebruiken met elkaar. En dan gaan we na de pauze weer met elkaar verder.